Welkom bij CISO Praat. Ik ben Fleur van Leusden en vandaag gaan we het hebben over 10 grote security mythes en waarom dat mythes zijn. Ik denk dat er nog wel wat tussen zullen zitten die je kunnen verbazen. Dus without further ado, laten we maar meteen beginnen. Ik heb hem dus genoemd 10 IB-mythes. Ja, informatiebeveiliging is zo'n mondvol. Ontmaskerd. Van achterhaalde wachtwoordeisen tot onveilige openbare wifi. Er zijn heel wat mythes in security die hardnekkig zijn. Een deel komen denk ik doordat informatie achterhaald is. Omdat we vroeger bepaalde dingen dachten waarvan we nu weten dat dat niet zo is. En een deel komt doordat de tijd simpelweg veranderd is. En we veel meer beveiligingsmaatregelen hebben of veel meer soorten beveiligingsmaatregelen hebben. Waardoor bepaalde dingen vroeger misschien wel waar waren, maar inmiddels eigenlijk niet meer. En mensen vinden dat dan lastig om dat los te laten. Maar het zijn er 10, want 10 is een mooi getal, dus vandaar. De eerste mythe waar ik het met jullie over wil hebben is dat informatiebeveiliging alleen maar gaat over datalekken. Ik heb daar in een eerdere podcast aflevering ook wel naar gehint dat ik zei, een storing is ook een informatiebeveiligingsincident. En informatiebeveiliging gaat niet alleen maar over hacken en over ransomware en over malware. Het gaat ook over storingen. En waarom is dat eigenlijk zo? Nou, om dat een beetje aan te tonen of uit te kunnen leggen, heb ik de voor sommigen wel bekende CIA Triad, of ook wel de BIF in het Nederlands, de BIV. En dat is, ook hier kan je over discussiëren trouwens, of dat allemaal conforme security standaarden huidige tijd is. Maar klassiek gezien ging informatiebeveiliging over integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid, BIV, BIF. Ofwel in het Engels Integrity, Availability, Confidentiality, CIA. Had moeten beginnen met confidentiality. Anyway, dus het gaat over beschikbaarheid van informatie. Dus informatie moet beschikbaar zijn voor de mensen die ermee moeten werken. Het gaat over integriteit van informatie. Dat is wat anders dan integriteit van mensen. Dat hoor ik ook nog wel eens van, hoe kan informatie nou integer zijn? Daar gaat het niet om. Het gaat niet over integer als persoon. Het gaat over integriteit als in correctheid. Het moet kloppen. Het moet feitelijk juist zijn. Dat bedoelen we met integriteit van informatie. Confidentiality, dus vertrouwelijkheid. Informatie moet alleen beschikbaar zijn voor die mensen die daarmee moeten werken. En niet voor mensen die dat niks aangaat. Dus dat is eigenlijk de klassieke triade, zou ik willen zeggen, van informatiebeveiliging. De juiste informatie moet beschikbaar zijn voor de juiste mensen. Zo kan je het beste, denk ik, onthouden. En als dat op enig moment een van die drie dingen niet juist is of niet zo is, dan heeft dat dus te maken met informatiebeveiliging. Dus als informatie lekt, hè, een datalek, dan is dat een confidentiality probleem. En dus is dat een informatiebeveiligingsprobleem. Maar als er een storing is, waardoor mensen die moeten kunnen werken met informatie daar niet bij kunnen, dan raakt dat availability, beschikbaarheid. En dus is dat ook een beveiligingsincident. En het maakt voor security niet uit of dat nou komt doordat je geransomwared bent of dat een of andere ICT'er een fout heeft gemaakt. Het is nog steeds een beveiligingsincident. Want in die triade staat niet wat de oorzaak moet zijn. Het is alleen maar als er een probleem is met integriteit, beschikbaarheid of vertrouwelijkheid van informatie, ongeacht de oorzaak, dan is dat een informatiebeveiligingsprobleem. Gaat IB dus alleen maar over datalekken? Nee, het gaat over dat data moet kloppen, dat het beschikbaar moet zijn en dat stukje is dan datalekken, dat het vertrouwelijk, de juiste vertrouwelijkheidsniveau moet houden. En daarom is dat een mythe. Mythe 2. Eigenlijk had ik zo'n muziekje moeten doen. Mythe 2. Mythe 2. Wij zijn niet interessant. Vaak in de context van wij zijn niet interessant voor hackers of voor aanvallers. En dat kan. Dat als jij een bedrijf hebt wat bijna geen IT heeft en geen vertrouwelijke informatie, dan kan dat. Maar dat is iets wat tegenwoordig toch zelden het geval is. Ik ben van huis uit criminoloog, dat weet misschien niet iedereen. Criminelen zijn over het algemeen zijn het generalisten en niet specialisten. Dus de meeste criminelen zijn ook, je kan het ook wel opportunisten noemen. Maar het is niet zo dat een inbreker alleen maar inbreekt en een fietsendief alleen maar fietsen steelt. Dus een fietsendief kan ook inbreker worden als hij langs een huis loopt waar het hem heel erg makkelijk wordt gemaakt. En vice versa. Er zit natuurlijk wel enig verschil tussen type criminaliteit als het gaat om verkrachting of dat soort dingen. Dan heb je wel eventjes over een ander. Ik wil bijna zeggen expertise, maar laten we dat maar niet zeggen. Heb je het over een ander soort criminaliteit? Maar de meeste criminelen die dingen doen voor geld, dat zijn opportunisten en generalisten. Nou, en daarin zijn aanvallers, zeg maar criminelen die ransomware of whatever uitspoken, zijn daarin niet anders dan fietsendieven of inbrekers. Dus ook zij zijn generalisten. Het interesseert ze daarbij meestal niet heel erg wat voor bedrijf jij hebt. Wat hun interesseert is hoe makkelijk is het om binnen te komen en kan ik er geld aan verdienen. En hoeveel geld dat is, dat maakt ze niet zo heel veel uit. Natuurlijk gaan ze liever voor de grote vis, uiteraard. Maar het net wat ze uitgooien is vaak een heel groot net en whatever er blijft hangen is interessant. Dus het is niet zo'n verstandig idee om met je mantra wij zijn niet interessant geen beveiligingsmaatregelen te nemen of onvoldoende beveiligingsmaatregelen te nemen. Want je wordt vanzelf interessant naarmate je minder beveiligd bent en er misschien wel wat te halen valt bij jou. Dus dat is echt een mythe. Mythe 3. Openbare wifi is onveilig. Oh, deze is leuk. Deze, hier hou ik van. Openbare wifi is onveilig. Ga nooit op openbare wifi. Neem een VPN, een hele dure het liefst, van een of ander bedrijf wat je verder niet kent. Waarvan je ook niet snapt hoe VPN werkt, maar doe dat vooral. Want dan kan je veilig bankieren. Want anders kan je niet veilig bankieren over openbare wifi. Dus de McDonald's wifi, niet doen. Starbucks, oh my god. Dit is een mythe. Voor de meeste gebruikers. En voor de mensen die naar de video's zitten te kijken, heb ik een leuk grapje erin gedaan. Waar mensen namelijk vooral bang voor zijn, die dit zeggen, dat is dit, een ananas. Nee, grapje. Waar mensen die zeggen dat openbare wifi onveilig is, zijn meestal bang voor dit apparaat. Dit apparaat ziet er een beetje uit voor de luisteraars als een routertje met een USB-stick erin. Dus dit is de kleine variant trouwens, deze heb ik zelf ook. Ja, het kost ongeveer $100. Er zitten twee antennes op. En die steek je in je laptop. Of je hebt ook dus de grotere variant. In het geval van de Russen steek je die in de achterbak van je auto. En dat apparaat heet een Wi-Fi Pineapple. Daar zijn ook weer allerlei leuke varianten van. Waarom dat eigenlijk zo heet, weet ik niet. Want het ziet er niet echt uit als een pineapple. Maar maakt verder niet uit. Dit is een apparaat wat vroeger heel erg leuk en interessant was. Omdat vroeger was er nog heel weinig TLS, of was er eigenlijk geen TLS, toen hadden we SSL. Maar ook dat werd niet altijd gebruikt. En TLS en SSL zijn manieren om datastromen te encrypten. Waardoor het moeilijker is voor mensen die de datastroom aftappen, om te zien wat er in die datastroom zit. En als je dus geen TLS en SSL gebruikte, dan kon je met dit apparaatje. Zorgen dat iemand zijn wifi-verbinding via jouw apparaatje liep. Dan kon je hem ook gewoon internet meegeven. Het was wel wat trager over het algemeen, maar hey, bij openbare wifi verwacht je ook geen grote snelheden. En dan kon je er allemaal leuke dingen mee doen. Je kon diegene omzeilen. Dus als hij naar Facebook, www.facebook.com ging, dan kon je hem naar een phishing-site sturen van jezelf, van facebook.com. Daar kon je op een gegeven moment ook zo'n hangslotje opmaken. Dat was helemaal niet zo'n probleem, dat kon. Dus dan zag het eruit alsof het TLS encrypted was. En dat was het ook wel, maar dat was dan met jouw TLS-certificaat. En dat was natuurlijk hartstikke leuk, want daardoor was het nog moeilijker om te zien dat je eigenlijk aangevallen werd. En het apparaat kan nog aantal. Hij kan de namen van de wifi-hotspots die je in je telefoon bijvoorbeeld hebt of in je laptop kan hij zien en aan de aanvaller geven. En heb je van die leuke kaarten op internet en dan kan je de wifi-naam invullen en dan kan hij jou vertellen welke straat iemand waarschijnlijk woont of is geweest. Aan de hand van die wifi-namen die hij daarmee kan afvangen. Hij kan zien wat voor soort telefoons er in de buurt zijn. Het is wel een grappig apparaat. En hij is nog steeds ook best zinnig. Maar tegenwoordig zijn de dingen een beetje veranderd in de wereld. En daardoor is het apparaat nog steeds wel grappig. En op zich op sommige momenten best voor aanvallers en security mensen best leuk om te gebruiken. Maar het maakt openbare wifi niet meer onveilig. En ik zal uitleggen waarom. En dat heeft er vooral mee te maken dat we tegenwoordig een aantal beveiligingsmaatregelen hebben die we vroeger niet hadden. De belangrijkste heb ik eigenlijk al genoemd, dat is TLS. Maar goed, TLS aan zich is, wat ik zei, niet voldoende om te beschermen tegen de wifi pineapple aanval, om het maar even zo te noemen. Er zijn ook andere apparaten hoor. Sowieso heb je die pineapple niet per se nodig. Maar anyway, TLS. TLS. Het mooie aan TLS is dat het is nu gemeengoed geworden. Dus waar het vroeger was het een soort van optioneel. Iedereen gebruikte gewoon HTTP. En alleen als je hele, hele spannende dingen aan het doen was op internet, dan had je HTTPS. En dat was eigenlijk vooral bij banken en bij dingen met wachtwoorden en zo. En dat is inmiddels wel veranderd. Inmiddels is het eigenlijk HTTPS is de standaard geworden. Als je iets anders dan, als je geen HTTPS gebruikt, als je HTTP gebruikt, dan waarschuwen browsers daar ook voor. Die zeggen, hey, wacht even, deze website heeft geen HTTPS. Weet je zeker dat je hier naartoe wil? Je krijgt hele grote rode waarschuwingspagina's te zien. En de meeste webbeheerders zullen ook voorwoorden. Als jij per ongeluk HTTP intoetst, dan word je ook gevoorwoord naar een TLS-versie van die website. En dan is er nog iets anders moois. En dat is ook inmiddels, ik denk dat dat een van de belangrijkste is. Want wat ik al eerder zei, je kan dus als aanvaller met een wifi pineapple, het slotje kan je gewoon vervangen door je eigen slotje. En als iemand dan op jouw phishing Facebook pagina komt en daar zijn inloggegevens invult, dan kan je die dus zien en kun je die stelen en gebruiken voor je eigen plezier. Maar een mooi, iets anders wat mooi is, dat heet HSTS Preload. En wat dat eigenlijk doet is, het zorgt ervoor dat jouw website bij de grote browsers, dus Google, Mozilla, etc. bekend staat. Die staat op een lijst. Als zijnde die bestaat eigenlijk alleen maar als HTTPS. Dus als iemand HTTP invult, dat moet je gewoon überhaupt niet accepteren als browser zijnde. En als je daar ooit één keer eerder bij die website bent geweest, dan slaat jouw browser de certificaat op wat erbij hoort. Waardoor als iemand dus zo'n grapje probeert uit te halen, wat ik net zei, dus naar een phishing variant stuurt met zijn eigen certificaat, dan herkent jouw browser dat en die zegt, hier klopt iets niet. Dit kan niet, want dit certificaat komt niet overeen. Dus dat grapje met dat slotje vervangen, dat werkt niet meer zo goed. Het werkt eigenlijk alleen maar als je naar een website gaat waar je nog nooit eerder geweest bent. En zelfs in die gevallen is het een beetje iffy. En dan hoor ik soms in deze discussie mensen roepen, maar voor je bankzaken moet je echt een VPN hebben. Want zonder VPN bankzaken doen op een openbare wifi, dat is echt not done. En dat gaat je echt je beveiliging en dit en dat. Nee. sowieso, ik ken geen banken meer inmiddels die geen 2FA of een vorm van 2FA gebruiken. En ook nog vaak een vorm van 2FA die heel moeilijk te phishen is. Dus ING heeft nog een hele tijd die wanstaltige tankcodes van ze gebruikt. Ik geloof dat ze daar inmiddels van afgestapt zijn. Dat was dan nog wel te phishen. Maar dingen met zo'n reader en weet ik het allemaal, dat is toch wel lastiger voor phishers om af te vangen. Afgezien daarvan zitten er bij banken en internetbankieren nog veel meer beveiligingsmaatregelen, waardoor openbare wifi echt geen dreiging is. Ik zou me daar echt geen zorgen over maken. En waar ik me wel zorgen over zou maken, dat zijn meer de dingen als de VPN-diensten die jou proberen te lokken met verhalen over dat het allemaal niet veilig is en dat je vooral een VPN via hun moet gebruiken. Kijk, het punt is, zo'n VPN-provider ziet veel meer. En de vraag is, wil je een commerciële partij, een extra commerciële partij naast alle browsers en weet ik het allemaal, jouw internetverkeer geven? Voor het risico dat je ooit eens op een openbare wifi zit, waar toevallig, want dat is ook wel belangrijk om erbij te zeggen, zo'n wifi pineapple apparaatje werkt alleen maar als je in de buurt bent van iemand met dat apparaat. Dus als iemand op het terrasje gaat zitten van Starbucks, of als iemand op het treinstation gaat zitten en jij loopt daar langs, en je bent lang genoeg in de buurt, want als je alleen maar langs loopt en je loopt weer door, dan moet hij achter je aan gaan hollen, zeg maar. Dus je moet echt op het terrasje gaan zitten of iets dergelijks, en dan moet je wel echt gerust even 5 à 10 minuten zitten. Wil dit zinnig zijn, zo'n aanval met zo'n apparaat? Nou, ik ken een heleboel mensen die het apparaat hebben, maar dat zijn allemaal beveiligingsmensen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik vooral in die wereld zit. Maar ik ken eigenlijk geen incident waar burgers met dit apparaat zijn aangevallen via openbare wifi. En waar ze daadwerkelijk wachtwoorden en dat soort dingen hebben buitgemaakt. Dat maakt natuurlijk hele gevaarlijke uitspraken. Bijna zo gevaarlijk als 100% cyberveilig. Maar ik ken dat niet. Natuurlijk ken ik het verhaal van de Russen met dat ding in hun achterbak. Maar dat was professionele spionage. En de vraag is ook hoe zinnig dat in deze tijden nog zou zijn geweest. En je weet ook niet wat ze daar allemaal voor mooie eigen software op hadden draaien. Maar voor de gewone burger, de kans dat je en zo iemand tegen het lijf loopt die zo'n apparaat heeft, en daar lang genoeg bij in de buurt bent, zodat hij jou om de tuin kan leiden, en nog eens een keer naar een website gaat waar hij wat mee kan. Het is gewoon niet echt een realistische aanval voor de meeste criminelen. Dit is veel te veel werk. Het is veel te veel moeite en het is veel te veel risico opgepakt worden. Want je moet dus fysiek bij mensen in de buurt zijn. Waarom zou je al die moeite nemen als je gewoon ransomware of phishing via internet kan versturen? Het slaat helemaal nergens op. Het is alleen zinnig als je echt naar specifieke mensen op zoek bent. En daarom heb ik die disclaimer erbij staan. Als je echt naar van een specifiek iemand wil weten waar woont hij en waar blijft hij en waar hangt hij allemaal uit, dan is zo'n wifi pineapple nog nuttig. Plus het is nuttig als je wil weten wat voor soort websites bezoekt hij. Want wat nog steeds niet het geval is, is dat DNS-verkeer niet encrypted is. Dus je kunt met zo'n wifi pineapple nog wel zien wat voor website iemand bezoekt. Gaat hij naar Facebook, gaat hij naar Google, gaat hij naar nu.nl. Dat kun je zien. Wat ze daar doen, kun je niet zien. Maar wel dat ze erheen zijn gegaan. Nou ja, als je dat al vervelend vindt, dan is het misschien handig om geen openbare wifi te gebruiken. Als je bij jezelf zoiets hebt van, het is eerder een privacy ding dan een security ding. Daarnaast, neem alsjeblieft geen betaalde VPN als je privacy en dat soort dingen. Want dat is gewoon lood om uit ijzer. Of je het nou aan een VPN, een commerciële VPN-partij geeft, of aan iemand met een wifi hotspot in zijn Starbucks. Ja, weet je wel. Lekker belangrijk zou ik willen zeggen. Mythe 4. Even mijn haar goed doen. Zo. Ik heb een bad hair day. Anyway. Het is maar goed dat het ook een podcast is. Dan kun je het tenminste niet zien. Mythe 4. PowerPoint echt hoor. Multifactor authenticatie gaat phishing tegen. Nope. Dit is wel een beetje een boute uitspraak. Sommige varianten van multifactor authenticatie gaan wel phishing tegen, maar sommige ook niet. De fantastische sms-codes, de tankcodes, de codes die je uit zo'n app krijgt, zo'n authenticatie-app. De codes die je uit een hardware token krijgt met zo'n schermpje erop, niet zijnde dus een YubiKey, ik bedoel echt zo'n oldschool token generator die je aan je sleutelbos kan hangen en zo. Die gaan phishing niet tegen. Het maakt phishing moeilijker. Het voegt een extra laag van complexiteit toe, maar het gaat phishing niet tegen. Waarom? Omdat je dat mee kan phishen. Dus je kunt als aanvaller een website bouwen. Laat zeggen, je hebt een portaal en dat portaal heeft gebruikersnaam, wachtwoord en een token. En die token die is een minuut geldig. En na die minuut ververst hij de token. Ja, dat is vrij gebruikelijk. En verder zijn er geen beveiligingsmaten. Iedereen kan bij dat portaal komen. Wat een aanvaller doet, is gewoon dat portaal nabouwen op een andere website. Daar kan je ook weer zo'n leuk hangslotje op hangen. En je geeft hem ook kijk, het verschil tussen de pineapple en deze aanval is, bij de pineapple doe je echt www.facebook.com. En bij deze aanval doe je www.fakebook.com. Dus je verandert wel iets in de URL. Maar voor de rest ziet die website er identiek uit. En je krijgt het voor elkaar dat iemand naar jouw fake phishing website gaat. En die vult daarin zijn gebruikersnaam, zijn wachtwoord en de token. Daar kan je een scriptje achter zetten die dat letterlijk binnen een minuut copy-paste in het echte portaal. Die laat vervolgens aan het slachtoffer een soort schermpje zien van website heeft de storing, kom later terug of iets dergelijks. En jij bent binnen. Dat is hartstikke leuk. Multifactor authenticatie, sterk wachtwoord ook. Hè? En daar gaan we het zo nog over hebben, over wachtwoorden, wachtwoordkluis en weet ik het allemaal. Ben je toch gefisht? Waarom zeg ik niet alle multifactor authenticatie gaat dit voorop? Dat is omdat sommige multifactor authenticaties zoals FIDO en YubiKey zijn deels of volledig hardware-based. Dus dan maakt het ook nog uit vanaf welke machine jij probeert in te loggen. Dus je moet en het juiste wachtwoord hebben, en de juiste gebruiksnaam, en de juiste code of certificaat of noem maar op. Maar niet alleen dat, je moet ook nog een keer van hetzelfde apparaat komen als waar je altijd vandaan kwam. Of van een geauthenticeerd apparaat. Een apparaat in ieder geval wat jouw portaal herkent. En dat is het grote verschil. Dus er zijn wel multifactor authenticatie varianten die phishing tegengaan, maar niet allemaal. En dit is waarom ik het altijd verstandig vind als je multifactor authenticatie gebruikt op basis van zo'n generator met zo'n code. Dat je er iets van een VPN, maar dan een zelf-hosted VPN. Dus niet de VPN waar ik net over had, dat je een of andere commerciële dienst betaalt dat al je internetverkeer via hun gaat. Maar dat je het zelf regelt. Je kan ook zelf VPN regelen. Is voor thuisgebruikers niet zinnig, maar oké. Tenminste, is meestal niet zinnig. Sorry. Anywho, zet er of een VPN voor of gebruik Allow Listing. Allow Listing is dat je alleen vanaf een bepaald IP-adres mag komen. Anders kan je überhaupt het portaal niet zien. En dat maakt het nog veel ingewikkelder voor de meeste aanvallers om zo'n soort phishing aanval uit te voeren. Mythe 5. Ik noem gewoon zelf het liedje. Wachtwoordenboekjes zijn een dom idee. Haha. Hoe vaak? Oké, mensen. Hoe vaak? We wel niet. Mensen tegenkomen op Twitter en LinkedIn. Die dan in de Bruna of op de bol.com. Dan hebben ze zo'n boekje gevonden. Kijk, daar hebben we er één voor de kijkers. Een boekje en er staat dan op wachtwoorden notitieboek. En dan zijn er mensen die gaan helemaal lossen van hoe kan dit? Wie koopt dit? Een wachtwoorden notitieboek. Hoe kan je dat nou zo? Dat ga je toch niet opschrijven? We lopen al jaren te roepen dat je wachtwoorden niet moet opschrijven. En dan gaan mensen zo'n boekje in de Bruna neer. Nou, en dan worden ze helemaal lijp. Dit is op zich een prima ding om te hebben. Maar je moet het niet zakelijk gebruiken. En je moet het niet laten rondslingeren. Obviously. Maar er is op zich niks mis met een wachtwoordenboek. Als jij door een wachtwoordenboek meer langere wachtwoorden gaat maken die verschillend zijn van elkaar. En denk aan mensen die ouder zijn bijvoorbeeld, die wachtwoordmanagers ingewikkeld vinden. Dan is dat echt een prima idee. Als die thuis bij jou in een la ligt, of hij ligt op je bureau voor mijn part. Dan moet iemand fysiek in jouw huis inbreken om bij je wachtwoordenboekje te komen. Ja, en het kan natuurlijk zijn dat je een partner hebt die je niet vertrouwt en weet ik het allemaal. Granted. Maar misschien moet je dan andere dingen niet gaan doen of wel gaan doen. Anyway, daar laat ik me verder niet over uit. Op zich is dat een prima idee. Sterker nog, in sommige gevallen denk ik dat het nog een beter idee is dan een wachtwoordmanager. Want als jouw wachtwoordenboekje is gestolen, dan kom je daar heel snel achter. Dat dan jij wilt hem gebruiken. Oeh, hij is weg. Dus dan kan je je wachtwoorden wijzigen. Als jouw wachtwoordmanager gehackt is, kan het zijn dat je daar heel lang niet achter komt. Want dat kan ergens in jouw wachtwoord kan ergens in een database staan. En het kan nog gewoon niet bekend zijn dat jouw wachtwoordmanager gehackt is. Plus, je wachtwoordenboekje over het algemeen zal maar door één iemand worden gestolen. Versus jouw wachtwoordmanager kan door honderden mensen, duizenden mensen gehackt worden. Dus als je een wachtwoordenboekje voor privé af moet zetten tegenover een wachtwoordmanager, dan heeft een wachtwoordenboekje nog best wel veel voordelen eigenlijk. Waarom zeg ik steeds dat je het niet zakelijk moet gebruiken? Omdat voor zakelijk gebruik wil je niet dat je wachtwoorden, want dan zul je ze mee naar kantoor moeten nemen, die boekjes. Dan kunnen anderen ze vinden, dan moet je ermee aan de wandel en dan kan je ze kwijtraken en dat soort dingen. Er zijn sowieso voor zakelijke gebruikers veel betere oplossingen. En de meeste zakelijke gebruikers zullen een wachtwoordkluis ook veel hanteerbaarder vinden dan zo'n wachtwoordenboekje. Daarnaast single sign-on, joh. Wachtwoordenboekjes zijn een stom idee. Nee, helemaal niet. Wachtwoordenboekjes zijn een prima idee. Alsjeblieft, beste security mensen, hou op met dit op LinkedIn te schrijven met je verbaasdheid en boosheid. Dank je. Dank u voor uw aandacht. Volgende mythe. Mythe 6. Wachtwoorden moeten complex zijn. Ja, in het verlengde van wachtwoordenboekjes gaan we het nog even door. Wachtwoorden moeten complex zijn. Ja. De stand van de maan, hoofdletters, spaties, speciale tekens mag niet hetzelfde zijn als die van 20 wachtwoorden geleden. En ja, dat soort dingen. Nou, er zijn genoeg grapjes over gemaakt. Ik durf zelfs te zeggen dat hoe meer complexiteitseisen je aan een wachtwoord stelt, hoe makkelijker het te hacken is. Want wat je dan feitelijk doet, is een soort handleiding schrijven voor aanvallers met... Nou, je weet, alle wachtwoorden hebben sowieso een hoofdletter erin. Ze hebben sowieso een cijfer erin. En een bijzonder teken. Dat teken mag alleen maar zijn een uitroepteken, een vraagteken en een sterretje. Want anders kunnen we er niet mee omgaan. En de hoofdletter moet ergens in het midden zitten of zo, weet ik veel. Dus hoe complexer je de eisen maakt, hoe makkelijker het te hacken is. En nou helemaal als de complexiteit eisen ook nog eens een keer... eisen stellen aan hoe lang het mag zijn. Dus het mag maximaal 10 tekens zijn of zo. Ah, dat is echt funest gewoon. Want als je dan ook nog eens een keer eist dat een wachtwoord kort is, dan maak je het helemaal makkelijk voor van die generators om het wachtwoord te raden. Dus moeten wachtwoorden complex zijn? Nee, wachtwoorden moeten vooral lang zijn. En het liefst bestaan uit verschillende woorden die geen samenhangende betekenis hebben. Dus je moet geen somteksten gebruiken of dat soort dingen. Dat is over het algemeen niet zo'n heel goed idee. Maar weet ik veel, een giraf fietst, weet ik veel, in de wolken of zo. Plus nog een paar woorden met spaties ertussen en een punt. Is een prima wachtwoord. Is ontzettend lastig te hacken. Dus moeten wachtwoorden complex zijn? Eigenlijk is het alleen slim om complexiteit af te dwingen als je echt niet anders kan qua lengte. Dus als je moet afdwingen dat een wachtwoord 8 tekens heeft, dan is het slim om complexiteit af te dwingen, maar zoek daar dan wel een balans in. Dus maak er geen heel bijna puzzel van om een wachtwoord te kunnen maken. En aan de andere kant, jij als gebruiker, als je dus te maken krijgt met een site of iets die jou een wachtwoord oplegt, wat maar 8 tekens mag zijn. Wat ik zou aanraden is gewoon ram een beetje op je toetsenbord. Je hoeft het wachtwoord zelf niet te onthouden. Voor mij part copy-paste hem in klapblok 2 keer als hij 2 keer ingevuld moet worden. En iedere keer dat je die site gebruikt, mits het natuurlijk een site is die je niet heel vaak hoeft te gebruiken, klik je gewoon op wachtwoord vergeten. Dan moet je wel eventjes weer via dat linkje, weet ik het allemaal. Maar dan heb je in ieder geval een complex wachtwoord. En je hoeft het ook niet te onthouden. Want je klikt gewoon op wachtwoord vergeten. Maar ja, wachtwoorden hoeven dus niet per se complex te zijn. Ze moeten vooral lang zijn. Mythe 7. Je moet je richten op de dreigingen van morgen. Is een beetje flauw misschien. Natuurlijk moet je je richten op de dreigingen van morgen. Maar... Wat ik af en toe zie is dat mensen zo bezig zijn met de dreigingen van morgen, dat ze eigenlijk niet meer bezig zijn met de dreigingen van vandaag. Dus ik zie nu best wel veel over quantum, crypto en dat je moet voorbereiden. Want stel je voor, en artificial intelligence, moeten we echt nu mee aan de slag? Want morgen is het zover en dan nemen ze alles over. Ja, ik zeg niet dat het niet waar is. Ik zeg ook niet dat je het niet moet doen. Maar als dat betekent dat je daardoor nu niet je multifactor authenticatie op orde hebt, je huidige encryptiestandaarden op orde hebt, je andere zaken regelt, omdat je bezig bent met quantum en met AI, wat er nog niet is. Tenminste, AI is natuurlijk wel. Maar ik bedoel, die dreigingen zijn nog relatief, relatief aan de huidige dreigingen nog wel behapbaar. Dan denk ik dat je je prioriteiten anders moet stellen. En dat is een gevaarlijke uitspraak, want ik weet dat er heel veel mensen in security zijn die quantum heel erg belangrijk vinden en die denken, morgen is het zover. Voor mij voelt het een beetje als de zelfrijdende auto. De volledig autonoom rijdende auto. We horen al jaren dat het binnen enkele jaren toch echt zover is. En toch blijkt dat ingewikkeld. Ik heb het er ooit met Bert Hubert over gehad. En die zei, het lijkt wat dat betreft misschien een beetje op kernfusie. Dus we weten hoe het moet, in theorie. Dus je zou zeggen dat als je weet hoe iets moet, dan is het nog maar een kwestie van tijd om het daadwerkelijk te doen. En toch, dat laatste stapje of dat laatste stukje blijkt dan toch ingewikkelder dan we hadden gedacht. En daardoor duurt het toch langer, slash gebeurt het misschien wel nooit. Dat weet je niet. En ondertussen wordt je organisatie geransomwared en moet je losgeld betalen voor een datalek en noem het maar op. Omdat je je multifactor authenticatie niet hebt geregeld, want je was bezig met al je crypto. Ja, ik weet dat het ook geen of-of hoeft te zijn, maar en-en. Dus je moet en de dingen van vandaag doen en de dingen van morgen doen. Maar mijn punt is eigenlijk, richt je. Als je moet richten op iets, richt dan op dingen die nu een dreiging zijn. En ja, dat betekent niet dat je niks hoeft te doen met wat er morgen aankomt. Maar als je je tijd moet verdelen, hou dan dus in het achterhoofd dat je meeste tijd zou moeten gaan naar wat nu relevant is versus in de toekomst. Is mijn bescheiden mening. Mythe 8. We zijn er al bijna. Mythe 8. Geautomatiseerde pentesting is pentesting. Ik kijk verbaasd alsof ik niet wist dat die kwam. Maar ik heb hem natuurlijk zelf ingevuld. Alleen ik wist de volgorde niet meer. Maar goed. Geautomatiseerde pentesting is pentesting. Nee. Geautomatiseerde pentesting is geen pentesting. Geautomatiseerde pentesting is een ander woord voor een vulnerability scan. Waarom? Dat is namelijk het verschil. Dus een pentest per definitie is iets wat een mens doet. Dus een mens die test. Een mens test een applicatie, een netwerk, noem maar op. En dat doen ze omdat de meeste aanvallen voor een groot deel ook door mensen worden uitgevoerd. Zit daar automatisering in? Ja, natuurlijk zit daar automatisering in. Zit daar scans in? Natuurlijk zitten daar scans in. Zijn die geautomatiseerd? Jazeker. Maar geautomatiseerd scannen is onderdeel van een pentest. Het is geen pentest op zich. En suggereren dat je een pentest kan doen met die volledig geautomatiseerd is, dat is gewoon raar. Het is hetzelfde als zeggen dat inbreken volledig geautomatiseerd kan in een huis. Zou het kunnen in theorie? Ja, wellicht. Ligt het voor de hand? Nee, de meesten zullen niet volledig geautomatiseerd in jouw huis inbreken. Ze zullen dat misschien deels geautomatiseerd doen. Ze kunnen scannen met Google Maps naar een buurt die makkelijke uitvalswegen heeft. Ik noem maar even maar wat. Dus ja, aanvallers die jouw netwerk willen hacken, zullen ook deels automatisering gebruiken. Maar dat is het hele punt. Er zit altijd wel een mens achter. Betekent dat vulnerability scans niet zinnig zijn? Nee, vulnerability scans zijn zeker wel zinnig. Gebruik ze ook alsjeblieft, maar gebruik ze niet als vervanging van een volwaardige pentest. Want mensen zullen altijd weer dingen zien of vinden die zo'n geautomatiseerde vulnerability scan niet ziet of vindt. En met name dingen als samenhang of de typische computer issues die je hebt, die zul je toch echt te lijf moeten gaan met een mens en niet met een computer. Dus geautomatiseerde pentesting is geen pentesting. En iedereen die zegt dat dat wel zo is, die liegt. Ja, dat zei ze echt. Mythe 9. Awareness is een maatregel om te voorkomen dat je gefished wordt. Ja, nee. Ook een hele leuke. Stuur mijn stokpaardje. Dus als je mij een beetje kent en een beetje gevolgd hebt, weet je dat ik hier heel veel over heb gezegd. Dus ik ga er niet een heel nieuwe podcast nu in deze aflevering, podcast in de podcast van maken, Inception. Maar wat ik wel even wil zeggen is, dat awareness geen maatregel is om te voorkomen dat je gevist wordt. Awareness is een maatregel om te zorgen dat als je gevist wordt, dat je er snel achter komt. Sneller achter komt. Waarom zeg ik dit? Een aantal redenen. Ten eerste, zijn er nou nog echt mensen die je zou moeten uitleggen wat het concept phishing is, die niet weten wat dat betekent, die je moet gaan vertellen waar ze op moeten letten, omdat ze dat anders niet weten, en wiens kennis, tussen aanhalingstekens, je moet testen en die daar beter van worden door phishing awareness. Ik wacht even. Ik denk het niet. En ik denk dat als die mensen er wel zijn, dus als er mensen zijn in jouw bedrijf of organisatie die nog nooit van phishing gehoord hebben, die niet weten wat dat is en die ook niet weten hoe je dat kan herkennen, dan betwijfel ik of je met awareness ze alsnog gaat weten te bereiken. Knappe medewerker die zijn hele carrière heeft weten te doorstaan zonder ooit een nep phishing mail te hebben gehad. Of een echte wat dat betreft. Dus je vraagt, ik vraag me echt af hoe zinnig is dat. Dus wat is nou nog de netto winst als je nu nog mensen moet gaan uitleggen hoe ze phishing moeten herkennen? Dat is één. Het tweede is, we zijn er zelf net zo slecht in. Ik heb ooit op de One Conference een mooi testje gedaan waar ik security mensen in het publiek een handje omhoog liet houden om te bepalen of iets phishing was of niet. En de helft had het fout. Minimaal de helft. Dus we zijn er zelf niet eens heel erg goed in, wat logisch is. Ik zie ook regelmatig mensen, security mensen, waaronder ik zelf trouwens, ben ook wel eens in phishing mails getrapt in mijn privé, god dan. Maar dat gebeurt regelmatig. Daar is niet tegenaan te awarenessen. Absoluut niet. Dus awareness is een maatregel om te voorkomen dat je gevist wordt. Nee. In sommige gevallen misschien. Maar als jouw hele organisatie beveiliging erop hangt dat je awareness doet tegen phishing, en voor de rest doe je niks tegen phishing, ja, dan succes, zou ik willen zeggen. Dus awareness is in mijn ogen niet een maatregel om te voorkomen dat je gevist wordt. Het is een maatregel om er sneller achter te komen als het gebeurd is, omdat je mensen moet leren, als je het idee hebt dat je op een phishing link hebt geklikt, waar moet je dat even melden? Dat is waar je awareness goed voor kunt gebruiken, in mijn ogen. En dan de laatste alweer. Mythe 10. Wij hebben backups, dus we zijn veilig tegen ransomware. Is een mythe die deels waar is, in die zin. Het is heel verstandig om backups te hebben en in sommige gevallen kunnen backups ook zeker je helpen als je geransomware bent. Sterker nog, ik zou zeggen dat is dé manier om geholpen te worden als je geransomware bent. Maar in de praktijk blijkt dat backups van veel organisaties niet volledig zijn, dat ze mee-geencrypt zijn omdat ze live backups maken. Dat ze er maanden of een maand of zo over doen om al die backups terug te zetten. En dat het bedrijf dat eigenlijk niet aan kan. Dus de uitspraak, we hebben backups, dus we zijn veilig tegen ransomware, is gewoon niet waar. Niet altijd, laat ik het zo zeggen. Niet zonder context. En die context moet zijn, je moet weten hoe lang het duurt voordat je weer operationeel bent op het moment dat je al die backups terug moet zetten. Je moet zeker zijn dat die backups bevatten wat je nodig hebt om weer volledig operationeel te worden. En je moet zorgen dat ze niet mee geencrypt worden als je aangevallen wordt. Dus dat zijn drie dingen die je moet weten. En dan kan je in die context misschien dit zeggen. Zou ik het nog steeds met heel veel voorzichtigheid zeggen. Maar backups aan zich die je nooit getest hebt, waarvan je niet weet hoe lang het duurt voordat je terug kunt zetten. En die mogelijk niet volledig zijn, zullen je denk ik niet beschermen tegen de meeste nare ransomware aanvallen. Dus samenvattend, alle mythes op een rijtje, here we go. IB gaat over beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. En het maakt daarbij dus niet uit of dat die informatie niet beschikbaar is doordat je aangevallen bent of doordat er een storing is. Het zijn allemaal security incidenten. Iedereen is interessant. Dus als er wat geld bij jou te halen valt en je bent makkelijk om binnen te komen, dan ben je interessant voor een crimineel om aan te vallen. Openbare wifi is veilig genoeg voor de meeste gebruikers en daar hoef je ook geen VPN voor te gebruiken. Yay! Al dat geld kan je gewoon in je zak blijven steken. Openbare wifi is echt veilig genoeg voor de meeste gebruikers. Als jij bij de AIVD werkt of je hebt hele gevoelige bedrijfsinformatie, werkt voor een grote chipfabrikant of iets dergelijks, dan kan het zijn dat jouw beveiligingsprofiel anders is en dat je daarom wel andere maatregelen moet nemen en geen openbare wifi moet gebruiken. Maar voor de meeste thuisgebruikers is openbare wifi veilig genoeg, ook voor bankzaken. Multifactor authenticatie helpt niet in alle gevallen tegen phishing. Er zijn een aantal die dat wel doen, die hebben vooral te maken met hardware. Als jij alleen een code hoeft in te toetsen, die gegenereerd wordt door een app of door een sleutelhangertje, dan is het verstandig om in sommige gevallen extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Wachtwoordenboekjes zijn een prima idee voor thuisgebruikers, voor oudere mensen. En dat is helemaal niet zo grappig als sommige mensen dat vinden. Lange wachtwoorden zijn veiliger dan korte en complexere wachtwoorden. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat ze moeilijker te raden zijn. En hoe complexer je het wachtwoord maakt, hoe makkelijker je het te raden maakt. Als in de eisen ervoor natuurlijk. Niet als je het zelf doet. Richt je op de dreigingen van vandaag als je moet kiezen. Dus uiteraard hou wel rekening met de dreigingen van morgen. Maar zorg dat je de dingen die vandaag spelen al op orde hebt voordat je daar heel veel tijd in gaat investeren. Geautomatiseerde pentesting bestaat niet. Punt. Volgende. Awareness is geen maatregel tegen phishing. Het is een maatregel om er sneller achter te komen als er een phishingaanval is geweest. Maar het is absoluut niet iets wat op zichzelf staand helpt tegen phishing als je in een grote organisatie werkt. En backups alleen zonder ze te testen zijn niet voldoende om tegen ransomware te beschermen. Daarvoor zal je toch echt moeten zorgen dat de backups getest worden, dat ze volledig zijn en dat ze niet mee encrypted kunnen raken als je aangevallen wordt. En hiermee zijn we alweer het einde gekomen van deze aflevering van CISO Praat. Super bedankt voor het luisteren. Ik ga straks nog een aflevering opnemen, want ik heb vakantie. Dus als je denkt, heeft ze weer die hoodie aan? Ja, dit is mijn lievelingshoodie en ik heb vakantie. En ik heb geen zin om me om te kleden. Maar super bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie de volgende keer er ook weer bij zijn. En tot ziens!